nog 15 dagen
tot het WK voetbal. Dit is de WK countdown van het AD.
Kleine 2 weken, Maarten Wijfels, dan gaat het echt beginnen.
Ja,
langzamerhand slaat de paniek toe bij spelers die nu geblesseerd raken.
Ja, nee, nu ben je gezien.
Ja.
Spierblessure is klaar nu.
Want ik zag het rijtje van spelers dat niet naar het WK gaat. Dat begint langzamerhand steeds groter te worden, hè?
Ja, en ook best belangrijke spelers, hè? Timo Werner bij Duitsland. Ja, ja. Die hadden ze toch graag nog bij gehad. En Son bij Zuid-Korea is nog de vraag. Hè? Een oogoperatie. Lijkt mij ook moeilijk.
Ja, ligt eraan hoe het gaat natuurlijk, die operatie. Met zo'n maskertje op, hè, denk ik dan, of niet?
Ja, ik weet het ook niet. Maar in elk geval, dat is een jongen die kunnen ze zeker niet missen.
En Lukaku bij de Belgen?
Lukaku, ja. En Memphis Depay natuurlijk. Hè? Het nieuws daarvan was dat hij natuurlijk ook dit weekend nog niet nog geen wedstrijd speelt. Dus ja, dan wordt de tijd wel heel kort. Maar goed, die zal wel redelijkerwijs zal die meegaan. Ook als hij bijvoorbeeld pas in de tweede of de derde wedstrijd speelt. De vraag is alleen, wat doe je nou als je Van Gaal bent? En de boodschap zou zijn, het wordt pas eventueel tweede ronde.
Memphis neem je altijd mee, toch?
Ja, maar als je dan zo stellig zegt, het moet geen revalidatiekliniek zijn. Ja, het heeft ook iets wat voor signaal geven. Ja, ik denk dat hij gewoon meegaat. Maar dat zou een slecht scenario zijn als dat pas tweede ronde werk wordt. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Het zal toch wel iets eerder zijn.
Dus, maar hij was wel een beetje gepikeerd, hè, Memphis, deze week. Hij had ze op Twitter laten weten. Ja,
maar dat vind ik wel terecht.
Ja?
Het is momenteel schering en inslag met vooral oud-spelers. Die willen op tv en die willen dan ook maar wat roepen. We hebben toch eigenlijk weinig zicht op hoe dingen echt gaan. Maar worden wel op allerlei sites ook meteen gequote. Wesley Sneijder heeft daar al een paar keer natuurlijk, als hij wat zegt, wordt het meteen groot overgenomen. Van der Vaart wordt ook meteen boom, de headlines. Nu in dit geval was het Dick Advocaat, die eigenlijk Memphis daar ook in Nederland van... Ja, beschuldigde vind ik een groot woord. Maar die in elk geval zei, ik denk of ik kan me voorstellen dat het met WK te maken heeft. Maar Depay zelf, die was daar heel duidelijk over. En het klinkt ook niet logisch, hè. Als jij namelijk Depay bent en afgelopen week speelde Barcelona bij Victoria Pilsen. En Lewandowski kreeg rust. Er stond al niks meer op het spel. Dus het was de ideale wedstrijd geweest voor hem om te spelen. En ook nog in de spits. Het feit dat hij dat niet doet, ja, dat zegt dat het blijkbaar toch iets langer duurt.
Ja, maar die ene week dan, of die 2 weken tot aan het WK, is dat dan voldoende?
Nou ja, ik heb het van de week in een stuk geschreven. Hij gaat het WK grotendeels spelen op eerzucht en trots. En dat is een vrij smalle basis voor een toernooi. Alleen, je hebt natuurlijk in het verleden ook wel gezien, Marco van Basten voorop in 1988, dat het hoeft niet altijd wat te zeggen. Robin van Persie in 2014 is het hele toernooi eigenlijk niet topfit geweest. Maar het belemmerde hem niet om die mooie kopbal, die duikkopbal tegen Spanje te maken.
Ja.
Arjen Robben, weten we nog, 2010.
Nou, ik wilde zeggen, je
geblesseerd laatste oefenwedstrijd tegen Hongarije.
Ja.
Daar hebben ze dus wel op gewacht tot zeg maar de slotwedstrijd in de pool is hij volgens mij... Dacht ik dat hij eventjes inviel. Maar in elk geval in de achtste finale tegen Slowakije stond hij er. Dus ja, er zijn wel voorbeelden van.
Ja, want ik wilde zeggen, wij hebben wel een beetje een handje ervan bij Oranje. Dat onze spitsen, de eerste of de belangrijke aanvallers richting een toernooi, niet altijd topfit erop staan. Als je het zo op een rijtje zet, toch?
Als je de lijn gaat doortrekken, Ruud Gullit in 88... Ja, was wel aanwezig hoor. Maar stond uiteindelijk in de schaduw van die net herstelde Van Basten. Was ook na een zwaar seizoen. Ja, was ook niet Oxel Fris meer.
Nee.
Ja, die heeft ook later ook gezegd. Hè, van ik cijfer hem ook echt weg voor de ploeg. Ja, om dit succes mogelijk te maken. Dus het is best regelmatig wat loos.
Ja, en in 94 was ineens weer het woord, misschien gaat Van Basten toch nog terugkeren op het WK. Ja. Die gingen ineens ook weer trainen, zeg maar. En iedereen dacht, misschien dan toch. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje ijdele hoop allemaal.
Ja, dat is waar. Dat kan ik me nog goed herinneren, hoor. Dat ik toen ook voor tv zat, 94. Ja, was het 18 jaar, 17. Dat je toch echt dacht van, Van Basten nog eens erbij, dat zou het zijn. Maar nee, dat was niet reëel.
Nee, maar goed. Moet Memphis nog langs die behandelaar van Robben? Want die had toch een enorm gat in zijn hamstring, wat ineens op magnetische wijze gedicht was.
De grote Dick van Toorn is overleden. Hè?
Ja, maar moet hij dan met een andere magnetiseur langs?
Oh, zo?
Ja.
Nou.
Of is het een beetje overdreven?
Nou, dat lijkt mij niet. Hij wordt goed behandeld en... De staf van Oranje zit er ook bovenop. Dus Het is wel een verhaal in de aanloop naar de eerste wedstrijd.
Ja, nou is het zo dat jij net zegt, ja, een aantal oud-internationals die allemaal op televisie willen, die hebben een mening over wat er gebeurt bij de spelers van Oranje. Had ik iets klaarstaan, maar ik durf het nu niet meer in te starten. Maar ik doe het toch. Want ja, het gaat over de selectie van Louis van Gaal. En Willem van Hanegem zei in Willem en Wessel, was die heel duidelijk. Ja,
oh,
ja.
Sowieso, maar ja. Ook al maakt hij 1 of 2 fouten. Ja. We weten dat hij gewoon heel veel kwaliteiten bezit. En gisteren heeft hij ze gewoon gered een aantal keren.
Ja. Ja.
Ja. Dat mag je ook gewoon zeggen. Wij zijn wel zo... Nou, met jou, jij bent wel heel erg eigenlijk soms. Maar jij wil altijd alles goed praten. Ja, een beetje, ja. Dat mag ook wel.
Maar Willem, dat is wel...
hoor je het? Best wel alles goed praten. Maar Justin Bijler, daar ging het over. En Willem zegt, die moet gewoon mee. Heeft zich bewezen, heeft zich in die wedstrijd tegen Lazio bewezen.
Ik vind het totaal oninteressant. Ik zie het wel welke keepers ze nemen. Ik vond het ook destijds een discussie dat... Op een gegeven moment had je dat Matthijs de Ligt. Dat was het 8e wereldwonder. Die moest dan in het Nederlands elftal gepusht tot en met. Ik ben daar helemaal niet van.
Nee?
Het kan mij werkelijk niet schelen wie er op doel staat als er maar een keeper staat... Die ballen tegenhoudt, dat zou wel fijn zijn.
Ja, want Stijn van Gassel kan niet meer. Die houdt allemaal ballen tegen bij Excelsior natuurlijk. Die kan je makkelijk meenemen ook natuurlijk. Maar ja, dat mag niet meer. Staat niet op de lijst, hè? Dus ja, dat heeft hij zo
zin. Maar ja, het probleem is in Nederland, dat is wel bekend ook, dat er is gewoon niet één keeper die waarvan je zegt, ja, luister, ook als hij een keer een foutje maakt, joh, die heeft zich over zo'n lange tijd bewezen. Dat maakt niet uit. Kom je natuurlijk ook weer op Courtois uit.
Ja,
dat hebben wij niet. En ja, dan kun je 2 kanten op redeneren. Of je geeft aan 1 keeper het altijd maar het vertrouwen. Laat jij het maar zien. Of je gaat ze, zoals nu dus gebeurt, je gaat toch kijken. Ja, dan maken we de vijver. Of dan kijken we of de vijver wat breder kunnen maken. En wie weet, is er toch 1 waarvan wij dan zeggen. Ja, dat is de meest logische voor het WK. Of je zegt, we hebben er 2 of 3 en we kijken. Ja, bijvoorbeeld nu met de penalties, van kunnen we inderdaad nog een keeper voor een specifieke taak meenemen.
Ja.
Dus ja.
Maarten, wat anders. Denk jij dat Louis al een mailtje heeft gestuurd naar Alfred Schreuder, Ruud van Nistelrooy, naar Arne Slot, misschien naar wat coaches in het buitenland, met de vraag, willen jullie in de laatste speelronde geen internationals meer opstellen?
Ja, dat zal hij niet gedaan hebben, maar... Het is wel een hele reële kwestie, vind ik.
De Argentijnen hebben gezegd tegen die Premier League clubs, stel ze alsjeblieft niet op.
Er wordt toch makkelijk aan voorbij gegaan dat... we weten allemaal dat het WK er is. De clubs moeten uiteraard ook... die betalen die spelers, dus die moeten er in principe over kunnen beschikken. Maar je kunt de spelers toch bijna niet aandoen om dat je in Engeland tot het laatste moment door moet spelen. En dan in het vliegtuig stappen. En dan naar Qatar, zonder noemenswaardige voorbereiding. Het is daar momenteel nog 35 graden. En dan een WK gaan spelen. Het hoogste wat je kunt bereiken als speler is toch een wereldkampioenschap met je land. En dat daar in de voorbereiding dan, of in de aanloop, dat daar helemaal geen rekening mee zou worden gehouden door clubs. Ja, ik kan het verzoek echt wel begrijpen.
Ja.
En het blijft een dilemma, maar als jij nou... dan moet ik even... Ik heb niet in mijn hoofd welke wedstrijden het zijn, maar het zou het nou zijn. Maar stel dat jij nou Manchester City bent en je speelt...
Die stadion spelen tegen Brentford thuis, om 2:30 middags.
Ja, nou ja, maar City-Brentford. Guardiola heeft een selectie van, weet ik veel hoe breed. Ik vind dat je daar dan toch rekening mee kunt houden in je opstelling, in zo'n laatste wedstrijd.
Dat je gewoon zegt, joh, deze speler spaar ik voor het WK, want het is belangrijk voor ze.
Ja, en nu telt de selectie natuurlijk heel veel internationals daar.
Mm-hmm.
Dus daar zou je dan misschien ook nog naar moeten kijken wie... Ja, misschien... Het is lastig, maar toch, we zijn er nu over bezig. Wie is echt basisspeler? Wie gaat mee, maar is de tweede of de derde spits? Julian Alvarez is een voorbeeld daar, Argentinië mee, maar is niet de man. Ja, daar zou je dan ook nog kunnen kijken of je die wel een helft of zo laat spelen. Het is moeilijke materie, maar ik vind het toch niet helemaal gek dat bondscoaches toch kijken, jongens. Want omgekeerd is het ook zo, hè. Want clubcoaches ook altijd vragen aan bondscoaches of ze rekeningen willen houden met het switchen van ondergrond. Ja, daar gaat het om. dat kan voor spelers best een... dat kan in het hoofd gaan zitten, waardoor er dan misschien wel net wat gebeurt. Ja. Dus lastig hoor.
Ja, want je denkt toch elke keer, hè, als je Ajax, als je als speler bent die op het lijstje staat van een bondscoach en je weet dat je naar een WK kan, welk duel je ook zit, of het nou bij Emmen is of dat het PSV AZ is op notabene op de zaterdagavond om 9:00,
ja.
Je trekt toch eerder je been in.
Nou ja, we hebben toch, het een paar podcasts geleden over gehad. Ik sprak een trainer die dat ook echt wel zei. Van joh, dat ga je zien. Dat het net, die 50-50 duelletjes, die zijn anders net voor een toernooi.
Ja.
Nee, dat gaat toch niet om dat de speler expres gaat inhouden. Als hij een goal kan maken of zo. Maar net die 50-50 duels, die gaan ze toch net wat anders in.
Ja.
En Messi heeft het ook gezegd. Hè, van, ik zie een medespeler geblesseerd raken bij het nemen van een penalty. Ja, dat zit in je hoofd. En je denkt toch, ja, als ik maar niet de volgende ben.
Maarten, het Nederlands elftal speelt in een pool met Senegal, Ecuador en Qatar. Jij hebt de afgelopen weken je verdiept in de tegenstanders van Oranje. Jij wilde aftrappen met Ecuador, maar dat moeten we misschien even laten liggen nu. Hè?
Ja. Ja. Ja, daar kunnen we beter nog even bij wachten. Want,
maar 2 weken werk zat er in Ecuador bij jou en dat ligt nu even te rusten, zeg maar.
Dat ligt even op de plank, want ze zijn bij het CAS zijn ze tot de hoogste sportrechtinstantie. Zijn ze toch aan het kijken of er een gegronde klacht is. En ja, het feit dat het CAS dat vlak voor zo'n WK nog bekijkt, dat is überhaupt al merkelijk. Maar het gebeurt wel en ja, je weet het maar niet. Zij zijn toch weer in staat om een heel andere conclusie te trekken. Dus Ecuador, daar wachten we nog even mee.
Dus?
Maar Qatar heb ik me wel eens even in verdiept.
Nou vertel, wat is Qatar voor ploeg?
Nou ja, wat meteen opvalt, de perceptie is dat daar alleen maar Brazilianen in spelen. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, ze hebben wel wat genaturaliseerde spelers. Maar dat is dan centraal achterin, er staat een Algerijn. Cookie heet die.
Mm-hmm.
Cookie. Tenminste, als ik het zo goed uitspreek.
Oh jee, ja.
KH. Mm-hmm. Ja. Maar dat is een man die heeft onder 100 interlands gespeeld. Ja, wat ik zeg, een geboren Algerijn. Ze hebben een Portugees die rechter wingback kan spelen. Ze hebben ook nog een defensieve middenvelder. Een jongen geboren in Frankrijk. De spitsen. Een van de invalspitsen is geboren in Ghana. Nou ja, dus om maar te schetsen, ze komen eigenlijk uit meerdere landen.
Ja, maar hoeveel echte Qataris staan erin?
Ja, een aantal ligt een beetje aan met welke basis zij spelen. Maar hun twee spitsen, dat zijn Qatari en toch wel gevaarlijke jongens ook hoor. Ze heten Afif en Al-Mousali. En zeker van de laatste, Al-Mousali, daar is Pieter Visser ook van onder de indruk, las ik laatst.
Mm-hmm.
En ja, in algemene zin valt mij wel op dat ze heel veel ervaren spelers hebben. Inderdaad, speler van 120 interlands, 100, 79, 111, de spitsen 82 en 83 interlands, de keeper 81. Dus het is niet zo dat je een land gaat treffen wat het WK is voor hun een nieuwe ervaring. En dat in eigen land is, dat geeft natuurlijk ook wat extra's. Maar het is niet zo dat daar spelers staan die 30 interlands in de benen hebben en niks gewend zijn.
Nee.
Ze hebben natuurlijk ook aan allerlei toernooien meegedaan. Ze hebben de Asian Cup gewonnen in 2019. Dus dat, en ik zag ook, dat vond ik ook nog wel aardig. Ik zag wat penalty series, heb ik teruggekeken van Qatar. Mm-hmm. En dan zie je dat er best nog eens een penalty gemist wordt tegen hun hoor.
Oh, echt waar?
En dat is ook een penalty serie tegen Egypte, die winnen ze dan. Dus ook daar hebben ze best ervaring mee. En kijk, het is niet zo dat we hier nou een wereldploeg van moeten maken. Want in de voorbereiding op dit WK, die voor hun al 6 maanden duurt, hebben ze ook genoeg slechte wedstrijden gespeeld. Maar het is wel een elftal dat ook heel compact kan spelen. En dat hoeft geen walkover te worden.
Nee.
Het voordeel is wel, daar hebben we het in een eerdere podcast ook over gehad, dat het Nederlands elftal Qatar pas in de derde wedstrijd treft.
Ja.
En om nou met alles wat nieuw is, dan om in de derde wedstrijd ook nog heel fris te zijn, dat ben ik wel benieuwd naar.
Maar is het nou een counterploeg? Is het een ploeg die ineens tiki-taki voetbal wil spelen?
Ze kunnen gewoon inzakken en compact spelen. Maar hun coach is een ex-jeugdtrainer van Barcelona, Felix Sanchez. En ze zijn ook wedstrijden. Ze zijn ook echt wel in staat om vooruit te stappen. En ook echt wel best hoog druk te zetten. Dat heb ik ook een paar keer gezien. Veel spelers zijn ook, die komen van Al Sadd. Dat is de topclub daar. En dat was de oude club van Xavi. Dus er zit ook wel een beetje dat Xavi-voetbal. Dat oud-Barcelona... Dat Barcelona-gedachtegoed, dat zie je soms ook wel terug. Dus het is niet alleen maar bal tegenhouden en een wegpeer en we zien het wel. Dat ze proberen echt wel te spelen. Ja, het laatste wat mij nog wel opviel, als je even een beetje een grove schets maakt, dat als zij corners tegenkrijgen, dat er niemand bij de palen staat. Dus Pierre van Hooijdonk, die daar ook altijd op tv op hamert, van bezette palen, nou, waar ik het helemaal mee eens ben, die zou nog wat missionariswerk kunnen verrichten daar.
Ja, nou laten we dat dan na het WK doen, toch?
Ja. Laten we dat doen. Dat is een goed idee.
Misschien moet ik dit gewoon eruit knippen, want als ze dit horen, gaan ze natuurlijk mannen bij de palen zetten. Dan denken ze ineens, oh jee, dit hebben we nog niet gedaan.
Ja, nou, het viel me op dat, dat ze dat toch structureel niet deden in de wedstrijden die ik kon zien.
Maar krijgen ze dan ook veel tegendoelpunten uit de corners, of niet? Of valt dat dan ook mee? Want ik denk dan, als ze dat doen ze niet. En dan zullen ze ook weinig tegendoelpunten krijgen. Anders zouden ze dat wel doen natuurlijk.
Ja, nou ja, dat is nog even een diepere analyse waard hoe dat precies zit. Want anders ga ik nu dingen zeggen die misschien te weerleggen zijn.
Het is wel bijzonder hoe wij dan het beeld hebben van Qatar is een ploeg met allemaal genaturaliseerde Brazilianen. Dat zal allemaal wel op die manier ingericht zijn. En uiteindelijk valt, want dat was een beetje het verhaal toch toen ze het kregen in 2010. Dat iedereen zei, dan hebben ze nog 12 jaar de tijd om jongetjes van een jaar of 10 uit Brazilië te halen, te naturaliseren. En die gaan dan spelen op dat WK.
Ja, nee, dat is niet zo. Er zijn wel jongens die inderdaad uit dat de Aspire Academy, dat bedoel ik. Ja. Daar zijn wel wat spelers die dat programma voortkomen. Dus dat klopt wel. Maar het idee dat ze 8 Brazilianen hebben, dat is helemaal niet waar. Nee.
Moeten we nog naar het archief? Want ik zag net een stapel papier weggemoffeld worden toen we begonnen aan deze podcast.
Heb je nog iets wat deze week opviel? Want ik schud het zo uit mijn mouw natuurlijk. Hè?
Echt waar? Schud je het zo uit de mouw? Daar heb ik er nog wel eentje.
Ja, joh.
Ja?
Klap er open.
Archiefwijfels.
Want 2014, in die weken, die laatste weken van zijn voorbereiding, of van de competitie, gebeurde een beetje hetzelfde als nu dan? Want er was ook het einde van van een seizoen. Waren spelers dan ook heel erg bang om geblesseerd te raken of niet met dat WK in 2014?
Nee, maar toen speelde echt de discussie over de speelwijze.
Ja.
Dat was toen actueel, dat Van Gaal ook nog op de tribune zat in Eindhoven samen met Robin van Persie.
Ja.
Om naar PSV Feyenoord te kijken. En dat Van Persie vroeg. Hij vroeg aan Van Persie, waarom denk je dat ik jou meeneem? En toen zei Van Persie, ja, ik denk omdat ik voor Feyenoord ben. Nee, zei hij. Omdat Feyenoord op een manier gaat spelen vandaag die ik ook bij Oranje wil. Maar jij moet het zien zitten. En Robben moet het zien zitten. Dus ze zaten op die tribune. En ja, Feyenoord deed het heel goed die wedstrijd. En Van Persie zou later dan inderdaad zeggen van, nou ja, hij maakte me meteen lekker en ik zag het meteen zitten.
Ja.
Nee, niet te veel mee verdedigen. Alles gericht op excelleren samen met Robben. En ja, dat is er natuurlijk dat WK ook wel. Dat was de kurk waar Oranje ook op dreef. Hè?
Wel bijzonder dat Van Gaal dat WK best wel nadrukkelijk in beeld was steeds. Ook in eredivisiewedstrijden. En nu eigenlijk heel erg op een afstandje is.
Vind ik een aardige observatie van je, want dat is inderdaad zo. Het klopt, hij zit in Portugal en daar hadden we het over, hebben we het al over gehad. Ja. Hij kijkt daar alles en wat los en vast zit, ziet hij. Maar hij kiest ervoor om dat daar te doen. En dan heeft hij overleg met zijn staf. Maar ja, je kan hem nog eens instarten, de jingle.
Het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model ingeburgerd. En ik heb dat met verve gedaan.
Maar ik hoor wat anders daarin, Maarten ook. Jij zegt dit en hij kan alles zien op televisie. Maar als je trainers spreekt, die zeggen altijd, je moet eigenlijk de eigen cameraposities hebben, de eigen beelden hebben van bijvoorbeeld de videoanalist. Dan heb je een totaler beeld dan van ESPN. Dus zou Van Gaal dan ook al die wedstrijdbeelden bij Ajax, bij PSV, bij Feyenoord, bij City, weet ik van die Liverpool opvragen. Omdat hij dan ook het totaalbeeld kan zien. Want dat beeld op televisie is altijd ingezoomd.
Ja, nou ja, dat denk ik wel. Want de Eredivisie heeft ook een uitwisseling van data tussen alle clubs. Dus dat is zo in te zien als je dat wil.
Ja, want in een stadion zie je het altijd anders en beter toch dan op televisie. Op dat soort momenten hoe ze
precies,
lopen.
Ja, precies. Maar dat is alweer, de techniek is wat dat betreft alweer verder dan in 2014. Maar goed, het zit hem ook in. Kijk, in Nederland zou je zeggen, ik ga nog eens langs bij de club om even een gesprekje te voeren of zo. Maar dat door dat FaceTime Teams model.
Het FaceTime model, het Zoom model, het Teams model.
Dat ja, dat bedoel je, ja.
Dat hoeft dat ook niet meer. Nee. Want hij zegt, ik moet ze in de ogen kunnen kijken en dat kan.
Ja.
Dus als hij, ik zeg maar wat, met de Noah Langs van deze wereld gesprek heeft, zou je zeggen, ja, het zijn jongens die misschien gevoelig zijn van kom eens langs. Maar in dit geval praktische bij hun nekvel, zeg maar door het scherm heen. Ja.
Ja, Hey, en tot slot dan, want ik wil nog één dingetje met je doornemen. We hebben het net over Ecuador gehad, dat wel of niet naar het WK gaat via het CAS. Iran heeft zich gekwalificeerd voor het WK. Maar nu zijn er allerlei bekende Iraanse sporters en mensen die ineens nu een oproep hebben gedaan om te zeggen, FIFA, laat Iran niet naar het WK gaan, het kan niet. Dat is toch ook wel redelijk uniek dat we dit zo vlak voor een toernooi hebben, dat ineens mensen uit het land zelf zeggen, stuur ons niet.
Ja, nee, ik kan geen ander land noemen waar dat ook speelde.
Nee.
Toch?
Nee, maar dat is ook wel bijzonder. Zeker wat daar gebeurt met die onderdrukking en wat er speelt. Ja. Is dit best wel een statement. Ja. Maar ja, zou de FIFA daar überhaupt iets mee doen? Nee.
Nou ja, dat lijkt me niet, want dat is ook wat. Dan stel nou dat een of ander land zegt, joh, wij zien ons bondsbestuur niet zitten. Stuur ons maar niet. En dat de FIFA zegt, nee, dat is goed. Wij vonden het bondsbestuur ook al niks. Laat maar zitten.
Nee.
Of het landsbestuur. Ja. En ze zeggen, Mark Rutte, ja, daar hadden wij al niks mee. Nederland uitgesloten. Ja. Nee, dat gaat niet gebeuren.
Nee, hè? Maar goed, het is wel bijzonder dat dit nu ook speelt, dat dit gaat gebeuren. Want deze polemiek gaat ook meetellen op zo'n WK, toch?
Ja, joh, er gaat van alles meetellen. En je zal ook Virgil van Dijk zijn. Dan moet hij de One Love band dragen. De KNVB heeft al gezegd, hè, we nemen een boete op de koop toe. En dat is prima, vind ik. Maar het gaat natuurlijk wel een beetje voorbij aan degene die band moet dragen. Ja, hè, die moet het allemaal maar op zijn nek nemen. Want dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Van Dijk gaat zijn eerste WK pas spelen. Het is zijn eerste toernooi überhaupt als speler. Dus die jongen die is al... Ja, die is al. Dat is voor hem toch iets nieuws. Heeft al zijn energie daarvoor nodig. En dan krijgt hij ook nog bijvoorbeeld de vragen en de discussie over de band op zijn rug.
Ja,
nu we het zo over hebben, weet ik het toch niet. Of dat nou zo.
Wow.
Het is allemaal goed bedoeld. En het motief is ook heel nobel. En de zaak is, moet je absoluut steunen. Maar. Het is ook wel weer zo dat Van Dijk wordt wel beoordeeld zometeen op zijn
voetbalprestaties.
En het moet niet gaan bij hem over die One Love band, denk ik. Maar daar gaat het straks ook over.
Nou, vind ik een mooie...
Dat is toch ook weer een ingewikkelde, vind ik.
Vind ik ook een mooie voor volgende week voor het archief. Geef ik hem alvast mee. Volgende week in het archief. Spelers die hun eerste WK spelen. Hoe dat dan is. Zo'n eerste eindtoernooi. Misschien is dat wel leuk om nog even te kijken of je nog oude interviews in het archief hebt liggen. Van een eerste keer een WK spelen interviews.
Nou ja, ik kan... laten we dat... Ik kan nu wel iets noemen.
Nee, volgende week. Dit is een teaser. Cliffhangers.
Cliffhanger.
Ja? Volgende week in de WK Countdown. Kijken hoe dat dan gaat. Maarten, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar komende week weer gewoon in de AD Voetbalpodcast. En komende zaterdag natuurlijk weer een nieuwe WK Countdown.
De vrolijkheid waarmee je dat aankondigt, hè?
Zo ben ik, dat weet je. Tot volgende week, hè?
Zeker. Oké.